Energiecoöperaties kunnen zich ontwikkelen tot echte systeempartijen. Wat is daarvoor nodig? Met Gerlach Veldhoven, tot voor kort directeur van Betuwe Wind en Energie Samen Rivierenland, praat ik over de ongemakkelijke boodschap die daarbij hoort. Hallo, wat leuk dat je luistert naar Leo in Gesprek, de podcast van Platform Leo. Dat staat voor Lerend Platform Energie en Omgeving. Wij zijn een netwerk van overheden, netbeheerders, energiebedrijven en maatschappelijke organisaties in de energietransitie. Ik ben Ruud Schuurs, programmamanager van Platform Leo. Ik wens je veel plezier met het volgende gesprek. Goedendag en welkom bij aflevering 18 van Leo in Gesprek. Het verduurzamen van onze energievoorziening is veel meer dan een substitutieopgave waarbij fossiele energie eruit gaat en duurzame opwek erin komt. Het is bovendien ook geen centraal geleide operatie met een stuurgroep en de netbeheerders als uitvoerders. Het is veel complexer dan dat. De transitie is gelaagd met systemen die landelijk, regionaal en lokaal worden ontwikkeld en zelfs achter de voordeur zijn beslag krijgt bij bewoners en bedrijven. Het is daarmee ook een voedingsbodem voor de coöperatieve energieonderneming van en voor burgers en ondernemers. Nederland telt inmiddels meer dan 700 van die energiecoöperaties en de meeste starten ooit als kleinschalige initiatieven rond een zon op dak project, de befaamde postcode-roos projecten. En een aantal waagden zich ook aan de ontwikkeling van een windpark. De coöperaties ontwikkelden zich tot professionele spelers, verenigden zich in koepels voor kennisdeling en belangenbehartiging. Energie Samen, de koepel van de energiecoöperaties, kreeg ook een plek aan de klimaattafel en bereikte dat in het klimaatakkoord van 2019 het principe van lokaal eigendom werd opgenomen. Energiegemeenschappen werden daarna ook verankerd in de wetgeving en de samenwerkende burger werd een niet te negeren factor in die energietransitie. Mijn gast vandaag stond aan de wieg van wat inmiddels een van de grootste en zeker ook een van de meest in het oog springende energiecoöperaties in Nederland is. En meer dan dat. Ik verwelkom graag Gerlach Veldhoven, directeur van Betuwe Wind en Energie Samen Rivierenland. Welkom Gerlach en meteen een correctie op mijn intro, want jij nam vorige week afscheid als directeur van zowel Betuwe Wind als Energie Samen Rivierenland. Daar gaan we het zo over hebben. Maar laten we eerst kennis maken. Welkom in dit gesprek.
Dank je Ruud. Leuk om hier te zijn en ook eens in te spreken. Ik heb natuurlijk een aantal podcasts van jou al gevolgd. Ik ben ook betrokken bij Leo.
Ja, dus, precies.
Leuk om dit zo te doen. Ik ben Gerlach Veldhoven dus.
Ja, vertel even wat je geschiedenis is. Hè? Want hoe oud ben jij nu vandaag?
Ja, ik ben vorige week 67 geworden. Dus ja. Dat is ook een mooie datum. Ik was ook jarig.
Hè, dus, en een mooie carrière.
En nou ja, ik heb veel gedaan in mijn leven. Maar de laatste 13 jaar stonden wel echt in het teken van de energietransitie. In het begin was dat hobby of betrokkenheid. Een aantal burgers in het dorp die samen dachten van nou, die politiek schiet niet op. En dan kun je kiezen. Ga ik in de gemeenteraad? Hè? Ga ik me ermee bemoeien of gaan we het zelf doen? En dat laatste vonden we veel leuker. Dus, we zagen om ons heen, toen waren er al een stuk of 300 energiecoöperaties in Nederland. Dus we zagen het voorbeeld om ons heen en dachten we nou, dat moet hier ook kunnen. En zo zijn we eigenlijk begonnen aan de keukentafel. Een man of 8 en vrouw die daarbij betrokken waren. Het leuke is dat de meesten zijn nog steeds betrokken. Ze waren ook allemaal op mijn afscheid. Hè? Dus mooie tijdspannen die we zo konden overzien vorige week. En het is voor mij echt uit de hand gelopen. Het was in het begin hobby in mijn vrije tijd. En van lieverlede kostte het steeds meer tijd. En kwam er ook geld, gelukkig. Dus heb ik mijn burgerbaan, zoals ik dat dan noem, ik gaf les aan de hogeschool in Utrecht, heb ik langzaam kunnen afbouwen.
En, waar gaf je les in?
Ik gaf les in marketing en aan de opleiding commerciële economie van de oude HO, zeg maar, hè, van de hogeschool.
Maar heb je ook een achtergrond in marketing en economie? Of,
niet gestudeerd, alleen uit de praktijk. En ik heb in diverse bedrijven gewerkt, vaak op het gebied van duurzaamheid. Ook ondernemer geweest, dus mede-eigenaar van bedrijven. En op een gegeven moment, ik had veel ervaring met digitale marketing. En dat was eigenlijk de aanleiding om bij de hogeschool te gaan werken. Want er was daar niemand die daar iets van kende of snapte.
Toen.
En dat was in 2001, geloof ik. Ja. En ik had net die hele bubbel, internetbubbel meegemaakt. Dus ik mocht lesgeven.
Ja.
En ze vonden dat ik het goed deed, dus ik mocht dat blijven doen. En dat is dat heb ik uiteindelijk 20 jaar gedaan.
Ja. Maar was jouw motivatie om je te gaan bemoeien met Betuwe Wind en de oprichting daarvan, was dat een intrinsieke motivatie met duurzaamheid? Of dacht jij van, nou, ik vind het ook wel gewoon leuk om wat leuks in de omgeving te doen waar ik woon?
Nee, het was wel echt een betrokkenheid bij het probleem. Het klimaatprobleem ging me erg aan het hart. En ik was heel blij dat er een aantal buren waren, zeg maar, in het dorp die daar iets mee wilden. En we hadden geen idee hoe dat moest. Hè? Dus dus die persoonlijke betrokkenheid was wel echt de reden om het te gaan doen. Niet de sociale reden. Ik bedoel, dat is het wel geworden ook hoor. Maar dat was niet de aanleiding, nee.
Nee. Wat waren die eerste jaren van de vorming van Betuwe Wind? En wat ik weet van afstand dat jullie in het begin inderdaad ook wel gezocht hebben naar wat is de goede vorm? Je hebt een gebied met meerdere kernen. Hè? Je had 11 duurzaam als een soort koepelorganisatie voor de energiecoöperaties. Dus jullie hebben echt een tijd gezocht naar wat past nou? Wat was daarin nou de doorbraak die heeft geleid tot de vorming van wat nu Betuwe Wind is en Energie Samen Rivierenland? Of is dat een heel evolutionair proces geweest?
Nou, voor beide was er een bepaalde aanleiding natuurlijk. En Elf Duurzaam was gewoon de energiecoöperatie van toenmalige gemeente Geldermalsen. En binnen een jaar kregen wij te maken met het windambitie van de gemeente. De gemeente wilde windmolens bouwen. Eigenlijk met een beetje de dreiging van, ja, anders gaat de provincie het doen, dan kunnen we het beter zelf doen. En ze hadden in het beleid geschreven dat die burgers mee moesten kunnen doen. En dat was één zinnetje, waar we nu 20 beleidspagina's aan wijden. Werd in één zin verwoord. Mm-hmm. En ons werd eigenlijk de kans gegeven om dat te gaan organiseren. Dus wij staken ons vinger op en dat willen we wel gaan organiseren. En de wethouder was daar heel blij mee. Dus die heeft ons vanaf dat moment overal bij betrokken. En het was uiteindelijk een plan van 2 gemeentes, ook die later gefuseerd zijn. Maar omdat het 2 gemeentes waren, dachten we van dat moet een aparte coöperatie worden. Mm-hmm. Wij geloofden echt nog in een coöperatie moet niet groter zijn dan een gemeente. Dus zo gauw je over de grens gaat, moet je iets anders bedenken.
Ja.
Dus toen hebben we Betuwe Wind opgericht. En tegelijkertijd ontstond eigenlijk de behoefte om meer over het systeem te gaan nadenken. Want wij voorzagen toen al dat het gaat niet alleen maar om windmolens. Het gaat om de hele inpassing, de infrastructuur, de samenwerking tussen opwekkers. De samenwerking met Diander. En dat was de Universiteit Nijmegen die ons vroeg, kunnen jullie niet een paraplu penvoerder zijn van een Europees subsidieproject.
Oh ja.
Waarin het nieuwe energiesysteem wordt vormgegeven.
Ja.
En dat was eigenlijk de geboorte van Energie Samen Rivierenland.
Dus jullie kregen ook de kans om een soort laboratoriumfunctie te zijn voor wat dan nu de coöperatieve onderneming is. Hè? Dus en dat was natuurlijk in die jaren op heel veel plekken nog zoeken naar wat is de goede vorm, wat werkt. En ook hoe positioneer je je ten opzichte van de overheid, van de netbeheerder en dergelijke.
Ja. Nou ja, dat zocht de universiteit en dat. En Gerwin was daar vooral de spreekbuis van. En die heeft mij toen gevraagd om vooral vanwege mijn wat meer zakelijke achtergrond. Om ESR samen op te richten. Ja. Dat heette toen nog anders. Dat heette toen Energiediensten Rivierenland.
Oh ja. Gerwin Verschuren, de directeur van Thermobello. Ja. Onder andere het eerste burgerwarmtebedrijf in Nederland.
Was toen de eerste coöperatie in Rivierenland.
Ja.
Was Thermobello en Elf Duurzaam was eigenlijk de tweede. Mm-hmm. En Betuwe Wind de derde.
Ja.
En zo is het verder gegroeid.
Ja.
En die koepel, al gauw bleek dat wij ook een aantal diensten voor gemeenten veel beter regionaal konden organiseren. Dan heb je meer schaal, kun je ook beter investeringen dragen met elkaar. Dus ook het energieloket is toen gelijk ondergebracht bij Energie Samen Rivierenland. Ja.
Jullie aanpak is eigenlijk meteen gericht geweest op een wat ander niveau dan het eenvoudige zonnedakproject. Hè? Jullie zijn meteen ook redelijk ambitieus van start gegaan met de gedachte van dit moet groter worden dan een individueel project.
Nou ja, wij hadden vrij snel door dat het een enorme markt is. En dat is ook weer, dat spreekt mij dan aan met een zakelijke achtergrond. De inkoop van energie in die tijd was 300 miljoen voor onze regio. Mm-hmm. En wij dachten, nou, daar moet toch een alternatief bedrijf een plekje in kunnen vinden. Hè, die markt is groot genoeg. Ondertussen is dat 2 miljard geworden. Hè. Dus de prijs van energie is sindsdien enorm toegenomen. Als je alle investeringen en infra en ook belastingen meetelt. Dus dat is een prachtige markt. En dat is de economische kant. Maar we zagen ook de noodzaak. Energie is een hele keten. Mm-hmm. Hè, met allerlei functies en diensten. Dus als je dat op een duurzame manier wil gaan doen, dan moet je het hele systeem bekijken. En kijken waar je iets kan toevoegen. In het begin ging het natuurlijk wel vooral over opwek aan de ene kant. En aan de andere kant besparen. Dat waren gewoon de twee mantra's die we toen van het gas af, dat was nog heel ver weg op dat moment. Elektrische auto's waren er ook nog bijna niet.
Ja.
Dus het ging echt om opwekken en besparen. En eigenlijk zie je pas de laatste jaren dat stokt. Omdat we te weinig over het hele systeem hebben nagedacht. Mm-hmm. En dan heb ik het niet over wij als coöperaties, maar gewoon wij als Nederland.
Mm-hmm.
De netbeheerders zijn pas 3 jaar geleden wakker geworden.
Ja. Ja. En besparen en opwekken zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Hè? Opwekken, dat is echt projectontwikkeling. Duurzame projecten gaat vaak over veel geld. Zon, wind. Besparen, dan heb je het echt veel meer over gedrag van mensen. Over maatregelen achter de voordeuren.
Ja, het is niet alleen gedrag. Het zijn natuurlijk gewoon ook technische oplossingen. Hè? Dus isoleren.
En slimme
regelingen op je verwarming. Warmtepompen zijn echt veel zuiniger dan gasketels.
Ja.
Het zijn wel de individuen die de beslissing moeten nemen, hè, om zoiets aan te schaffen. Maar je hebt echt veel techniek nodig. Dat ga je niet met alleen maar gedrag oplossen.
Ja. En als je nou kijkt naar wat jullie de afgelopen jaren op beide sporen hebben bereikt. Hè? Ik bedoel, het windpark Betuwe Wind en de AV langs de A15, hè? De windmolens daar, die zijn natuurlijk heel erg zichtbaar. Het besparen en de resultaten daarvan, die zijn natuurlijk veel minder zichtbaar voor de buitenwereld. Maar zeg je dat die beide sporen inderdaad nog steeds gelijkwaardig aanwezig zijn? Dat jullie op beide sporen evenveel inzetten?
Ja, voor ons geldt dat die twee poten nog steeds even belangrijk en ook heel groot zijn geworden. Het energieloket in Rivierenland heeft ondertussen 40% van de huishoudens ooit een keer contact mee gehad. We leggen dat ook allemaal vast. Dus we houden ook bij welke maatregelen mensen nemen of hebben genomen, of waar ze advies over vragen. Mm-hmm. Dus wij hebben echt wel de scope dat we 100.000 huishoudens die we hebben in Rivierenland allemaal moeten helpen verduurzamen. En dat is de whole bloody bakery. Dat is niet gewoon een hobby dingetje. Hè? En dat geldt eigenlijk voor opwek ook. Hè? Sinds die 50% norm toch ook in Rivierenland, geen wet, maar wel bijna wet is geworden.
Ja.
Zijn wij ook bij alle opwekprojecten betrokken met de gezamenlijke coöperaties in de regio.
Als je nou kijkt naar het traject, hè, van die eerste vergadering rond die keukentafel met die 7-8 mensen die zeiden van hé, we gaan wat anders doen. Hè? Wij willen hier een coöperatieve onderneming gaan beginnen rond energie, want nou ja, hè, verschillende motivaties. Naar waar je nu staat. Dat is een enorme schaalsprong. Hè? Een enorme sprong ook in verantwoordelijkheid, zou je kunnen zeggen, voor wat je onder je hoede hebt genomen. Hoe cruciaal was die startfase met die 7-8 mensen? Is het belangrijk dat je inderdaad meteen vanaf het begin een aantal mensen hebt die zeggen van ik committeer me hieraan en we gaan dit inderdaad gedreven door die visie de komende jaren met elkaar doen? Is dat commitment vanaf het begin er geweest van die mensen?
Ja, dat kun je wel zeggen. Er zijn een aantal cruciale mensen. En dus naast mij een man of 4, 5... Die ook vrij snel of al professioneel met energie bezig waren of hun ambitie hebben verlegd daarnaar. En die nog steeds actief zijn. Niet allemaal in onze regio, maar ook wel buiten de regio. En dat heeft zeker de groei en het succes enorm bepaald. En ik zie het ook andersom. Hè, dat heel veel coöperaties die naar mijn idee te weinig uit de startblokken komen, dat is vaak ook terug te voeren op dat er cruciale personen missen, hè, die dat kunnen trekken of die dat kunnen initiëren. Ja.
En hoe makkelijk was het om daarop te sturen? Want bedoel, het, maar ja, voor een deel heb je gewoon te maken met een zekere toevalligheid van de mensen die zich in het begin met elkaar om die keukentafel scharen. Het zijn vaak mensen die elkaar al kennen uit een ander verband. Die zeggen van, nou, het moet anders in deze regio. Maar je ziet ook bij heel veel coöperaties dat na verloop van tijd, ja, die motivatie weg hebt. Omdat mensen zeggen van, nou ja, het wordt nu tijd dat iemand anders het overneemt. Hè? Dus het vergt heel veel tijd, heel veel inspanning. Hoe is dat bij jullie gegaan? Hoe hebben jullie gezorgd voor die continuïteit?
Nou, misschien, ik denk dat het toeval is hoor, Ruud. We hebben daar niet echt voor gezorgd.
Nee.
Leeftijd speelt een rol. Mm-hmm. Ik begon ermee toen ik, 13 jaar geleden was ik 54. Dat was erg jong, vergeleken met heel veel andere coöperaties. En ook, Steven van Tongeren was nog weer 10 jaar jonger. Hans Adams was 10 jaar jonger. Germen Verschuur was 5 jaar jonger. Dus we hadden gewoon een jonge club. Ja. En dus we hadden veel energie. En we hadden ook we zochten de kans om er echt ons beroep van te maken. En dat is voor ons ook, de meeste van ons ook gelukt. Hè? Niet iedereen, er zijn ook mensen uit begintijd toch weer meer in de vrijwillige sfeer blijven hangen. Of gewoon lid gebleven. Ja. Zonder heel actief te zijn. Die hebben we natuurlijk ook gehad. Maar je hebt gewoon een aantal mensen nodig die, en helemaal niet zoveel, hè. Ik denk dat je zo'n regio met 5 personen gewoon echt kan, van begin af aan kan opbouwen.
Maar je zegt vrij casually daarnaast van wij zochten ook de mogelijkheid om er ons beroep van te maken. Dus, dus jullie hebben het van begin af aan ook echt als ondernemers benaderd.
Ja. Nou ja, dat is dat marktdenken toch wel. Ja. Kijk, wij hadden wel heel snel door dat als je die 300 miljoen wil verduurzamen, hè, dat was onze ambitie, dan moet je wel echt je in de professionele wereld gaan mengen. Dat ga je niet van de zijlijn een beetje in de avonduren regelen. Hè. Dus dat hadden we wel heel snel door.
Ja, ja.
En 2 van ons, Steven en Hans, waren ook professioneel, werkten al in de energiebranche. Mm-hmm. Dus voor hun was het ook al vanzelfsprekend. Alleen Hans deed in die tijd vooral gas. En die wou heel graag vanuit zijn persoonlijke ambitie dat verleggen naar duurzame bronnen en toepassingen. En dat heeft bij hem iets langer geduurd dan bij mij. Maar die is uiteindelijk ook fulltime overgestapt.
De keuze voor het profiel. Hè? Want op een gegeven moment als je een onderneming start, dan denk je ook, okay, wat ga ik dan eigenlijk verkopen? Hè? Wat ga ik dan bieden? Nou, je gaat energie die er eigenlijk al is, die ga je proberen naar je toe te trekken en te verkopen door het te verduurzamen. En daarbij bouw je ook een klantenkring op. He, dus is het van het begin af aan jullie doel geweest om zeg maar die hele keten dan ook inderdaad in handen te krijgen? Dus zowel van de opwek tot en met de levering?
Nou, dat was wel de filosofie. Ja. We hadden die doelstellingen nog niet zo concreet. Mm-hmm. Maar toen we met Betuwewind leken vergunning te gaan krijgen, zijn we ook gelijk gaan nadenken, hoe kunnen we die stroom, hè, want het was heel veel stroom, veel meer dan in de gemeente West-Betuwe wordt gebruikt. Door consumenten dan. Mm-hmm. Om dat op een goede manier te vermarkten. Mm-hmm. Dus we zijn ook snel in gesprek gegaan met min of meer duurzame leveranciers. Hè, zoals toen nog Huismerken en Green Choice. Ja. Nou, en uiteindelijk zijn we bij OM terechtgekomen als coöperatieve energiebedrijf. Ja. Die bestond toen ook al, maar we vonden OM toen nog een heel klein en amateuristisch clubje. Dus ja, zo arrogant waren we wel dat we daar een mening over hadden. Dus toen we begonnen in 2015 daarover na te denken, toen vonden we OM nog niet interessant. Maar later, ook OM heeft stappen gezet en is ook verder gaan professionaliseren en groeien. En dat gaat nu heel goed samen.
Ja. Ja. Want je werkt niet alleen in deze sector aan de grens van het kunnen. Hè? Want overal ontwikkelen die coöperaties zich. Ze zijn allemaal aan het leren. Je loopt voorop en ik zeg altijd, als je voorloper bent, dan kijk je vooruit en dan zie je niet heel veel, want er is nog niet heel veel. En als je achterom kijkt, dan zie je inderdaad wel dat je dingen hebt bereikt. Maar het blijft natuurlijk ploeteren om aan die grens nieuwe dingen te doen die nog niet eerder gedaan zijn. Toen je vorige week afscheid nam, was er een mooi symposium ter ere van jou georganiseerd. En volgens mij heb jij bedacht wat de titel zou moeten zijn. En dat is de ongemakkelijke boodschap. Daar wil ik het graag met je over hebben. Want op het moment dat jij zegt van ik ga een onderneming beginnen in duurzame energie. En we gaan de opwek doen en we gaan de klanten bedienen en dergelijke. Dan kom je feitelijk terecht in een markt waarvan mensen zeggen van ja, ik heb toch al stroom. Wat is er dan ongemakkelijk aan de boodschap die je moest brengen? Want jij, de ondertitel was dat je bewoners moet vragen om iets te doen wat ze niet willen. En dat is het ongemak. Kun je iets zeggen over dat ongemak?
Ja, ik denk dat er zitten heel veel kanten aan. De primaire gedachte die ik zelf had bij dat woord ongemak was gewoon mijn eigen ongemak. Ik heb mijn leven lang allerlei meningen, overtuigingen gehad die lang niet altijd strookten met mijn omgeving. En ik kon er ook niet onderuit. Mijn innerlijke drang om iets met die boodschap te doen was wel zo groot dat ik daardoor eigenlijk altijd een ongemakkelijke boodschap voor andere mensen had.
Maar je bent wel marketeer geworden. Marketeers zijn natuurlijk met name gericht op mensen zover krijgen dat ze iets doen. Hè? Dat ze iets kopen of dat ze iets afnemen of dat ze een ergens geld aan gaan uitgeven of wat van hier.
Nou, dat klopt. En een marketeer is ook een soort dominee. Hè? Ja. Ik denk dat mijn overtuiging daar nog het dichtst bij in de buurt komt. Hè? Bij een dominee.
Ja. Je verkoopt ook een bepaalde maatschappelijke opvatting.
Ja. Wat ik zelf in ieder geval een goed idee vind voor de samenleving. Hè? Ja. Dat probeer ik te verkopen. En dat ben ik gewoon gaan doen, hè, toen ik jong was. Ik was toen nog helemaal geen marketeer. Dat heb ik pas veel later ook daar kennis over opgedaan. Mm-hmm. Maar het is meer een soort noodzaak. Als je dat wil, moet je over marketing nadenken. En marketing is toch een soort fusie tussen psychologie en natuurkunde. Hè. Dus de natuurkunde gaat over het product, hè, over het ding wat je dan wil verkopen en waarom je vindt dat dat beter is. Maar ook welke functie heeft dat dan voor mensen? Vervolgens moet je nadenken over mensen, over hoe gaan ze dat dan accepteren? Hè? Ja. Hoe gaan ze dat adopteren? En dat maakt het wat abstracter. Hè? Dus ik heb er ook nog heel lang les in gegeven. Was wel heel leuk om als geitenwolle sok les te geven in commerciële economie. Want van die studenten wordt dan gezegd dat ze alleen maar dat studeren om geld te verdienen. Nou, het bleek helemaal niet waar te zijn. Hè? Dus ik heb daar ook een hele leuke tijd gehad met studenten om over maatschappelijke waarden en ethiek na te denken in business. Hè. Dus marketing is waardevrij wat mij betreft. Het gaat over de wetenschap van hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar. En dat hoeft niet per se te zijn om geld te verdienen.
Hè. Nee, maar de keuze wat je aanbiedt is natuurlijk niet waardevrij.
Nee, dus de productkeuze is zeker niet waardevrij. En daar had ik natuurlijk altijd was kritisch in. Dus ik heb natuurvoeding verkocht en derde wereldproducten en nu dan stroom. Hè? Ja.
Maar je bent daarin altijd dicht bij je eigen overtuiging gebleven. Bij je eigen intrinsieke motivatie. Hè? Gericht op duurzaamheid, op een betere wereld. Maar dan snap ik eigenlijk nog minder van wat dan het ongemak is. Als je toch denkt van ik vind echt dat dit beter is. En ik kan ook uitleggen waarom het beter is. Hè? Want je kunt het voorrekenen, je kunt het beargumenteren. Wat is dan toch dat ongemak?
Nou, dan kom je eigenlijk bij het ongemak van het publiek. Hè? Van de aanhoorder, hè? Van de boodschap. Mensen vinden het ook gewoon heel ongemakkelijk om op hun gedrag of op hun keuzes aangesproken te worden. Hè? Dus als je tegen mensen zegt van weet je hoe dat dier geleefd heeft? Hè? Dat vlees wat jij nou zit te eten of wat er gebeurt, hoeveel CO2 een vliegreis produceert. Ja, dan is dat ongemakkelijk voor mensen. Hè? En niet als ze het niet meer doen, hè? Nee. Dan zijn ze blij. He, dus ik probeer zelf ook niet meer te vliegen. En ik ben daar heel tevreden mee. Dus als je het eenmaal gedaan hebt, dan is het heel fijn. He. Ik koop ook bijna niks meer nieuw. Alles tweedehands. Nou, ik ben er hartstikke blij mee. He, dus dat is helemaal geen opgave om dat niet te doen. Maar op het moment dat je tegen iemand zegt van ja, je moet geen nieuwe spullen kopen. Of je moet niet vliegen. Ja, dan is dat voor de ontvanger ook ongemakkelijk. Al zou ik het zelf met gemak brengen. Hè? Ja. Dus er zit aan twee kanten zit dat ongemak.
Ja.
En je gaat mensen op hun geweten aanspreken. Nou, ja. Dat vinden mensen helemaal niet zo leuk.
Nou, je spreekt mensen. Wat ik heel vaak zie is inderdaad het spanningsveld tussen wie je als burger bent en wat je als consument doet. En daar zit een spanningsveld tussen. Want als burger kunnen we best meegaan inderdaad in het morele appel van het klimaat en beter voor je kleinkinderen. En dan zeg je, oh ja, het zou inderdaad beter zijn om tweedehands te kopen, om niet meer te vliegen. Maar als consument word je voortdurend geprikkeld om iets anders te doen. Als marketeer weet je dat als geen ander.
Dat ook, maar je hebt ook last van slechte zelfinzicht. Ik heb natuurlijk wat les gevolgd en gegeven in marktonderzoek.
Ja.
En marktonderzoekers weten heel goed dat mensen gewoon liegen waar je bij staat. Hè? Dus, en vaak onbewust. Hè? Dus als je mensen vraagt wat ze kopen en hoe vaak en welke keuzes ze maken. Dan, en je gaat controleren, dat heet ook keukenkastjesonderzoek. Hè?
Ja, ja.
Je gaat controleren wat ze echt doen. Daar is echt een heel groot verschil.
Ja. Hè?
En dus mensen hebben helemaal niet door dat ze zich niet gedragen naar hun eigen geweten of normen en waarden.
Ja.
Of ze liegen erover.
Ja, maar misschien liegen ze inderdaad hun eigen ongemak weg. Ik wil eigenlijk niet openlijk erkennen dat ik niet doe wat ik eigenlijk zou willen doen.
Precies, het zijn helemaal geen criminelen die bewust liegen.
Nee.
Maar
is jouw ongemak dan dat je ze daarop wijst en dat je hen daarmee ongemakkelijk maakt?
Ja, dus dat is mijn eigen ongemak, maar ook hun ongemak. Hè, dat hangt samen. En het is niet zo vaak dat je mensen tegenkomt die gewoon heel nieuwsgierig zijn. En gewoon heel open aan je vragen van wat kan ik beter doen. Hè, die situatie, die maak je niet zo vaak mee.
Nee. Nou heeft het misschien in de energiesector een iets andere lading. Omdat veel mensen zeggen, ja weet je, ik heb energie, doe het gewoon. En als jij hen weet te ontzorgen, zegt ook van, maar je houdt dezelfde energie en je betaalt dezelfde prijs. Sterker nog, de prijszekerheid wordt alleen maar groter. Dan is dat ongemak wellicht een stuk minder. Maar dan vraag je ze wel om iets te veranderen waar ze niet meteen beter van worden. Waar wel de wereld beter van wordt, maar niet zij zelf.
Nou, stroom is voor mensen ook nog weer zo abstract. Hè? Dus dat ze vaak gewoon helemaal niet begrijpen wat je bedoelt. Als je zegt van het is niet groen wat je nu uit het stopcontact haalt.
Ja,
hè?
Ja.
Dan kijken ze op hun nota en er staat gewoon ik koop groene stroom. Hè? En, maar dat blijken dan certificaten ergens vandaan te zijn. En dat het niet real-time uit een duurzame bron komt, dat vinden mensen heel moeilijk te begrijpen.
Ja.
En dat vinden ze eigenlijk ook onzin. Dat vinden ze nog ongemakkelijker, want ze hebben gekozen voor groene stroom. Ze denken dat ze oké zijn. En dan komt er iemand zeggen dat het niet waar is. Hè? Dat is nog ongemakkelijker. Als mensen al denken dat ze groen zijn.
Ja. Ja.
Het mooiste antwoord vind ik altijd, ik ben al duurzaam, want ik scheid mijn afval. En dan, en dan zeg ik, waarom heb je eigenlijk afval? En dan, want het scheiden van afval is maar een hele kleine bijdrage aan duurzaamheid. Het voorkomen van afval is veel belangrijker. Er zitten dus heel veel lagen in die boodschappen.
Ja.
En stroom is zo abstract.
Ja.
Dit is bijna niet tussen de oren te krijgen wat er precies gebeurt met in de keten van de productie van stroom.
Maar blijkt dat niet ook ervoor dat je zegt van nou, we gaan die mensen er helemaal niet meer lastigvallen. We moeten dat gewoon langs een ander kanaal regelen. We moeten gewoon zorgen dat in de regelgeving en dergelijke het onmogelijk wordt om vuile stroom überhaupt nog te voorkomen. En dus wij met Betuwind, wij leveren het gewoon aan het net. En de leverancier moet maar zorgen dat de stroom die de mensen afnemen, dat die gewoon groen is.
Nou ja, dat zou heel mooi zijn als dat van bovenaf wordt opgelegd. En dat is een ander dilemma. Hè? Ik heb dat wel vaker aan deskundigen gevraagd. Moeten we nou bottom-up of top-down het allemaal regelen? En de deskundigen zeggen allemaal top-down. Die zeggen ja, je kunt met bottom-up kun je wel een deel van het publiek bereiken. Maar als je iedereen aan de duurzaamheid wil, dan moet het gewoon opgelegd worden. Maar daar heb je dus een bepaalde groep mensen voor nodig die op de juiste politie stemmen om dat voor elkaar te krijgen. En die hebben we op dit moment in Nederland niet.
Nee.
Hè, dus voorlopig moeten we echt bottom-up nog heel veel doen voordat er een soort kritische massa ontstaat om het ook top-down goed te regelen.
Maar dat brengt me dan op de volgende vraag. Van is de motivatie om met Energie Samen Rivierenland en Betuwe Wind te werken aan die verduurzaming ook een bijdrage aan het creëren van die beweging die uiteindelijk, nou ja, laten we zeggen, anders gaat stemmen. Hè? Dus zegt ook van, nou ja, wij vinden dat het collectief, de overheid, maar moet regelen dat iedereen dit gedrag gaat moet gaan vertonen.
Ja. Nou, ik durf dat nog. Ik heb daar geen bewijs voor dat we daartoe bijdragen. Ik spreek niet vaak mensen die zeggen, ja, vanwege jouw verhaal heb ik op de juiste politicus, de duurzame politicus, gestemd.
Jullie geven geen stemadvies?
Nee, we geven geen stemadvies. We hebben wel eens meegedaan aan de verkiezingen. En dan hadden we dus een verkiezingsprogramma geschreven. En het leuke was wel dat veel punten door verschillende partijen van links tot rechts werden overgenomen. Dus we hebben wel invloed op die partijen. En die bellen ons ook. Die willen ook wel met ons in gesprek over hoe zit het nou precies, hè, met het energiesysteem. En wat kunnen we daar lokaal aan bijdragen, ook vanuit de politiek.
Ja.
Dus in die zin hebben we wel invloed, denk ik. Maar in het individuele stemgedrag, het zal vast gebeuren, maar
goed.
Als ik gewoon naar de cijfers kijk, denk ik, dan was het misschien anders nog erger geweest.
Nee, misschien niet het individuele stemgedrag, maar wel dat je kunt zeggen van, oh ja, al die 700 energiecoöperaties bij elkaar opgeteld zijn wel een niet meer te ontkennen, niet meer te negeren beweging in Nederland, waar politici zich gewoon rekenschap van zouden moeten geven. Dus ik weet ook dat vanuit Energie Samen politici er wel voortdurend op worden gewezen van, hey, wacht even, dit heb je nodig voor die energietransitie.
Dat is ook zo. En wij merken lokaal zeker wel dat de politiek en ook het bestuur, hè, van gemeente en van de regio en ook van de provincie veel beter naar ons zijn gaan luisteren en ook zich veel meer laten beïnvloeden. En ook ons echt wel in positie brengen. Hè, dus het een goede bijdrage vinden van wat wij doen.
Ja.
En dat heeft niks te maken met links of rechts. Hè. Dat staat eigenlijk los van de politiek.
Ja. In het voorgesprek zei jij dat jij een redelijk pragmatische coöperatief ondernemer bent. Hè? Dus het gaat jou vooral toch ook echt over de effecten. Als het gaat over die ongemakkelijke boodschap, hè, heb je dan het gevoel dat je mensen aanspreekt op hun intenties in plaats van op alleen hun gedrag? Zeg jij van, nou ja, ze moeten vooral hun gedrag veranderen. Dat ze dat misschien met tegenzin doen of dat ze niet werkelijk geloven erin, dat doet er niet zoveel toe. Het gaat mij vooral om het effect.
Het gaat me zeker om het effect. Ja. En dat strookt niet helemaal bij mijn persoonlijkheid. Want ik ben graag
die dominee. Je noemde jezelf ook de dominee.
Ja, precies. Ja. En een dominee is helemaal niet de goede persoon om mensen in het goede hokje te krijgen, zeg maar.
Nou, tenzij ze de dominee zien als een gezaghebbend persoon naar wiens woord men moet luisteren. Want die mensen zijn er ook.
Ja, die zijn er wel. Maar in ons kringen toch niet zo, hoor. En wat je dus veel meer moet doen, en dat zeggen de vakmensen ook, je moet veel meer de positieve kant van duurzaamheid laten zien. Dus wat levert het op? Hè? Waar word je blijer van? Wat wordt goedkoper? Wat wordt beter? Wat wordt fijner? En daar heb ik ook wel van geleerd. Hè? En dat proberen we de laatste tijd ook meer te doen bij Betuwind bijvoorbeeld, om toch wat meer de mainstream comfort te zoeken van mensen. Dus we hebben onze boodschap in die zin ook wel wat aangepast. We zeggen nu dat we de coöperatie van de regio zijn. Hè? Dat is een andere ondertitel dan Iedereen Wint, hè, die we de eerste 10 jaar hebben gevoerd. En dat is echt wel bewust om veel meer in een positieve vibe met mensen samen te komen. Hè, wat eigenlijk niks met die boodschap zelf te maken heeft, maar alleen maar met de sfeer waarin het gebeurt.
Dan spreek je ze nu meer aan op, laten we zeggen, de streekidentiteit. Zo van, je bent hier rivierenlander, dus dan hoort erbij dat we als gemeenschap dat ook dit deel van ons bestaan samen dragen.
Nou, dat vind ik al zwaar klinken.
Oké, ja, dat realiseer ik me nu ook.
wat wij ook gewoon willen delen met mensen, waar we mee geassocieerd willen worden, is dat we gewoon een hele mooie regio zijn.
Ja.
En we hebben dit jaar voor het eerst ook de Bloesemtocht, hè, dat is een hele grote wandeltocht in onze regio, hebben als hoofdsponsor zijn we daarbij betrokken geraakt. En dan krijg je een heel grappig dilemma, dat van de ene kant is mainstream. Hè. Er waren 20.000 mensen die wandeling gingen maken. En wij waren er aanwezig met vlaggetjes en communicatie. We hadden 600 mensen die onze nieuwsbrief wilden ontvangen. Het was gewoon qua bereik was het echt heel succesvol.
Omdat je op een andere motivatie knopje drukt, zeg maar.
Ja.
Dus niet op de duurzaamheid, maar op van, hey, we zijn een gemeenschap en dit beleven we samen.
Ja.
De bloesemtocht is natuurlijk bij uitstek het symbool van de Rivierenland.
Ja, en wandelen is gezond. En ja. De organisatie van de tocht noemt zichzelf de meest duurzame wandeltocht van Nederland. Dus daar zat ook een link.
Een lifestyle product bijna. Ja. Als klant van Betuwe Wind is dat een keuze voor een bepaalde levensstijl.
Ja, en het is genieten van het landschap en van het groen en de bloesem. En, maar het dilemma is dat er aan de andere kant wij helemaal niet voor de manier van landbouwbedrijven zijn. Zoals die in de Betuwe nog gemeengoed is. Dus de fruitteelt wordt toch nog veel gespoten. Je ziet langzamerhand meer sierbloemen verschijnen.
Ja.
De weilanden worden overbemest in onze visie.
Ja.
We hebben ook landbouwprojecten waarin we zelf een alternatief proberen te maken, hè, voor gangbare landbouw. Dus in het bestuur is daar best wel wat discussie over geweest. Hè, van kun je nou als Betuwewind wel associëren, hè, met het landbouwbeleid in de Betuwe? Ja. Hè?
Zou je kunnen zeggen dat je als coöperatie langzamerhand opschuift van, in plaats van mensen te overtuigen, naar het gewoon laten zien wat je doet? Dus show, don't tell, in plaats van preken vanaf de kansel.
Nou, dat is zeker wat we graag willen en wat we ook blijven doen. En het is een beetje ondanks onszelf dat we dat doen. En dat hangt ook wel aan mij. Ik ben ik ben echt een doener. Ik bedoel, ik kan prima praten, maar dat vind ik niet het leukste. Het leukste is gewoon dingen realiseren. Ontwikkelen, realiseren. Mm. En dat heb ik die afgelopen 12 jaar bij Betuwind dus ook vooral gedaan. En er zijn hele mooie zichtbare projecten uit voortgekomen.
Ja,
en dat maakt ook de acceptatie groter bij mensen.
Ja.
Waardoor ze nieuwsgierig worden. En ik kan er van allerlei uitweidingen over doen.
Ja, ja, ja.
Maar het is show and don't, maar we proberen zeker ook wel
het verhaal eromheen te vertellen.
Ja,
maar goed, de vraag is inderdaad van, is dat verhaal meer uitnodigend en lonkend, zeg maar, dan dat je zegt van, ik ga jou nu overtuigen en dit zijn de argumenten en dit is waarom jij het moet doen.
Nou, en dus niet, je doet nu iets fout, maar we kunnen samen iets goed bereiken. Hè? Dus dat is meer de
boodschap. Ik kan me voorstellen dat het ongemak bij jou kleiner wordt nu je kunt wijzen op gewoon de successen. Dan zeggen we, kijk, hè, die windmolen staan er, hè, dat laadplein voor zware apparatuur die dat is gerealiseerd. We hebben een aantal projecten, dus met andere woorden, laten zien dat het lukt. Maakt het een stuk makkelijker om niet elke keer die boodschap te hoeven vertellen. Want je kunt er gewoon op wijzen.
Nou, leeftijd helpt ook, kan ik je zeggen.
Je wordt wat milder.
Ik ben echt veel milder geworden in de loop van mijn leven. En ook richt me ook meer op de mensen die gewoon graag willen.
Ja.
En ik probeer niet mensen mee te trekken die eigenlijk niet willen. Dus dat maakt het voor mezelf makkelijker. En waarschijnlijk voor hun ook.
Maar is uiteindelijk het succes van zo'n onderneming als deze, die je echt aan het opbouwen bent van onderaf, waarin de betrokkenheid van mensen heel erg cruciaal is. Is het niet per definitie zo dat je dan gewoon een veelvoud aan motieven nodig hebt? Hè? Want nu met de Oekraïneoorlog en de energieprijzen en de straat van Hormuz en dergelijke, kun je ook zeggen, we leveren ook een bijdrage aan weerbaarheid. Hè? Wat ook voor veel politici weer een argument is. We leveren een bijdrage aan robuustheid, aan een zekere mate van zelfstandigheid. Hè? Dus dat is een argument dat weer een andere groep wellicht aanspreekt.
Klopt, dus ik vind dat zelf niet zo'n heel goed argument, maar want we hebben gewoon een wereldwijde afhankelijkheid van elkaar.
Zeker.
Dat zal niet echt veranderen. Maar we maken er natuurlijk wel gebruik van, hè, dat soort sentimenten. Maar dat begon in de Betuwe met een helikopter die door de hoogspanning heen vloog. Ja. Dus dat heeft enorme indruk gemaakt en er wordt nog steeds over gepraat, terwijl dat ik geloof al 15 jaar geleden is.
Ja, ja.
Dus dat is die onafhankelijkheid in de regio, hè, wat tussen de rivieren toch altijd van ouds een sentiment is.
Ja.
Dat misbruiken we ook wel een beetje, hè, omdat het helpt bij onze duurzame boodschap.
Want jullie hebben in de Oekraïne tijdens de piekprijzen, hè, in het begin van de Oekraïneoorlog, hebben jullie ook laten zien dat je leden, je klanten, een redelijk stabiele energieprijs kon bieden.
Ja, dat klopt. We hebben toen onze leden die ook klant bij ons waren, hebben wij een geld teruggegeven.
Ja.
Maar dat stond niet in verhouding tot wat we ook weer extra verdienden in die tijd. Hè? Dus, want de meeste stroom werd gewoon op de groothandelsmarkt toen verkocht. En wij kregen gewoon hele hoge prijzen.
Ja.
Waar je natuurlijk ergens in Amsterdam of Groningen ook iemand voor betaalde. Hè? Maar die mensen hebben we niet tegemoet gekomen. Alleen onze eigen leden. Dus ik vind het niet zo heel sterk verhaal. Maar het principe heeft wel geleid tot het Local for Local project. En ook de energiegemeenschap die we nu al sinds een jaar draaien. Waarin we bij de inkoop van de energie dus een cap in de energie hebben ingebouwd. He, dus de duurzame energie die we zelf opwekken, die wordt voor een, er zit een cap in de prijs. He, mm-hmm. Waarvoor we de gemeenschap die inkoopt van de coöperaties die stroom opwekken. En daardoor kunnen we die ook met een cap doorverkopen aan de klanten. He, dus we hebben dit principe wel helemaal geïnternaliseerd in het systeem van de energiegemeenschap.
Dus je hebt eigenlijk de winstgevendheid van de windcoöperatie heb je begrensd.
Ja.
En u zegt ook, je mag geen woekerwinsten meer maken. Ook niet als dat ten behoeve is van onze eigen klanten.
Klopt. Ja.
Oké. Okay, ja, of van onze eigen leden moet ik zeggen. Ja. Ja.
En we hebben dat nu zelfs, we zijn het nu aan het uitwerken aan in het ook het groothandelscontract wat we met OM hebben.
Ja.
Zodat OM ook de stroom die we in de regio niet direct gebruiken, elders in Nederland op diezelfde manier kan inzetten.
Oké. Okay. Ja. Dus daarmee doe je ook daadwerkelijk een stapje vooruit voor een groter collectief dan alleen maar je eigen leden.
Ja, dat klopt. En het eerste contract wat nu gesloten is met warmte en het ketelhuis. Die beginnen volgende maand met duurzame warmte te produceren in Amsterdam. Dat is een coöperatie. En we hebben met hun uitgewerkt hoe zou dat kunnen werken. En we hebben hun dus beloofd om, zolang als onze molens staan, met een maximale prijs in het contract stroom te leveren. En dat heeft er al toe geleid dat hun risicoprofiel voor het warmtenet zodanig naar beneden ging, dat daardoor financiers, waaronder de gemeente, makkelijker over de drempel kwamen. Van, daar is dus een prijsrisico, marktrisico is gemitigeerd.
Ja.
En dat leidt gewoon tot de haalbaarheid van het warmtenet.
Ja? Je zou kunnen zeggen dat de robuustheid van al die coöperatieve energiesystemen... die zit hem voor een belangrijk deel inderdaad juist ook in die onderlinge koppelingen. Dus en daar worden dan nu de eerste stappen ingezet, zou je kunnen zeggen. Als we dan bedenken dat de hele energie, wat ik in mijn inleiding zei, de hele energietransitie eigenlijk een hele gelaagde transitie is, hè, waarbij je landelijke systemen hebt en je hebt regionale systemen en je hebt lokale systemen die onderling verbonden zijn. Hoe zie jij dan het perspectief voor die coöperatieve lagen, voor die... Als je echt een systeemspeler wil zijn in die energietransitie, in het energiesysteem van de toekomst, wat is dan de potentie van het coöperatieve systeem?
Nou, in theorie is die giga. En we hebben dat natuurlijk ook al filosofisch allemaal bedacht, hè, hoe dat zou kunnen. We lopen wel tegen heel veel heel praktische onmogelijkheden aan in de wet of in de afspraken die er tussen systeempartijen nu liggen.
Maar dat zijn allemaal veranderbare.
In principe wel.
Grenzen, ja.
Je moet een beetje geduld hebben, maar ze zijn veranderbaar.
Ja, ja.
De ambitie is er ook wel heel sterk binnen de coöperatieve wereld om dat echt op te lossen.
Mm-hmm.
Omdat we merken dat juist door de samenwerking in de keten er nog veel meer winst te behalen is. En dan gaat het om twee dingen. Dat is het cappen van de prijs. Hè. Dus het voor de consument betaalbaar houden van energie.
Ja.
Maar ook om het aandeel fossiele energie verder terug te dringen. Hè. Want ook daarvoor heb je echt een systeemverandering nodig. Hè. Hoe nu de markt werkt, leidt tot een soort... Ja, maximaal haalbare aandeel, hè, van zonne-wind in de mix. En dan moeten echt grote stappen nog gezet worden om het naar bijna 100% te krijgen.
Als je Nou ja, ik weet niet precies wat nu procentueel de bijdrage is, zeg maar, aan de totale energielevering in Nederland van die coöperatieve projecten. Ik weet niet of jij dat weet, maar...
Nou, het is klein. Enkele procenten. Ja. Hè, dus ja. In die zin is het nog weinig.
Wat zijn de voornaamste versnellers daarin? Wat is dit een kwestie van gewoon doorgaan en blijven ontwikkelen? Maar we zien ook dat een hoop coöperaties niet in staat zijn om naar dat volgende niveau te groeien. Qua bemensing, qua kennis, qua... Kun je inderdaad zeggen van, nou ja, die kennis kunnen we delen, die kunnen we... maar is het niet een kwestie van dat bijvoorbeeld Energie Samen Rivierenland of Betuwewind inderdaad een veel groter gebied gaat bedienen dan? Dus dat je die opschaling zoekt door de professionaliteit dan maar te gebruiken door een groter gebied te gaan bestrijken?
Nou, wij doen dat nu wel in de zin van voorbeeldprojecten, hè? Ook buiten de regio, hè, als we die interessant vinden. Hè, zo zijn we mede-eigenaar van een snellaadplein op de Maasvlakte. Dat is ver buiten onze regio. En ook dat contract met Ketelhuis in Amsterdam is een uitstapje. Maar onze filosofie zit er wel in dat je in elke regio, en elke gemeente hoeft niet per se, maar wel in elke regio, een goede mix hebt van duurzame opwek, zon en wind, in coöperatief eigendom. Omdat je dan op een andere manier afspraken met elkaar kunt maken dan wat in de commerciële wereld gebruikelijk is. En dat heb je wel echt nodig voor die systeemveranderingen. We hopen natuurlijk uiteindelijk dat de regelgeving gaat beïnvloeden. Hè? Dus dat zie je nu al een beetje met de nieuwe energiewet en met de nieuwe warmtewet. En daar komen nog meer amendementen aan, hè, die hopelijk aangenomen gaan worden, waardoor de rol en positie van energiegemeenschappen en energiecoöperaties nog verder verbetert. Dus daarin kunnen we in ieder geval voorbeeldgedrag, maar je hebt echt die lokale mix van zon en wind nodig. En dat is in lang niet alle regio's in Nederland al gerealiseerd.
Nee.
Maar dat is wel een vereiste,
nee,
hè, om tot een coöperatief energiesysteem te komen.
Ja. Als we dan kijken naar, want jullie doen dit heel veel op basis van eigen kennis, eigen motivatie, voortdurende de innovatie opzoeken. Hoe is de relatie met de overheid in die jaren, hoe heeft die zich ontwikkeld met die gemeente?
Nou, de gemeenten hebben natuurlijk allemaal, vooral de gemeente, maar ook de regio, die hebben een eigen duurzaamheidsverantwoordelijkheid. Deels opgelegd vanuit Den Haag, deels uit eigen motivatie. En daar zit vooral ook het voordeel voor hun in de samenwerking. Dus wij helpen gemeenten bij het realiseren van hun eigen duurzame ambities. En dat kunnen wij omdat we gemotiveerd zijn, kennis hebben. Niet direct met de portemonnee voorop staan. Ook altijd kijken naar het hele systeem. Niet alleen maar de graan uit de pap pikken. En dat wordt door gemeenten heel erg gewaardeerd. Hè, dus we zijn in die zin, vooral voor de afdeling duurzaamheid van de gemeente, zijn wij een hele, hele fijne partner. Omdat we lokaal zijn, we lopen niet weg, we blijven, we hebben niet de hoogste winstdoelstellingen, we hebben kennis en we zijn buren van elkaar. Dus er zit ook een heel sociale kant aan die samenwerking.
Nou worstelen veel gemeenten met het feit dat door de netcongestie, die volgens jou niet bestaat, maar daar komen we misschien nog wel even op, dat door de netcongestie allerlei bouwprojecten stil dreigen te vallen. Hè? Dus het ACM-kader is genadeloos, zegt ook van nee, je moet gewoon achteraan sluiten in de wachtrij als je niet op tijd hebt aangemeld. Zijn jullie op dat gebied ook niet alleen voor de duurzaamheid, maar bijvoorbeeld ook voor de wethouders die over wonen gaat, een partner? Die zeggen van, kunnen we kijken naar andere inrichting van het energiesysteem van zo'n wijk of van woningen, zodat we wel kunnen bouwen?
Nou, hier en daar is dat wel op de woningafdeling doorgedrongen.
Ja.
Maar dat is nog maar kort dat ze daar überhaupt over nadenken. En
ja.
Dus dat contact en die overtuigingen, die gaan toch via meestal de duurzaamheidsafdeling. En dat verschilt per gemeente of die twee afdelingen goed met elkaar samenwerken.
Ja.
De overheid staat erom bekend dat ze verkokert en muurtjes. Nou, dat zien we helaas nog bij veel gemeenten wel ook weer terug.
Ja.
Dus, maar we hebben zeker ook bij ons in de regio projecten rond netbewust bouwen. Waar daar zijn wij ook bij betrokken. Wat in eerste instantie vooral erop gericht is om kennis over te dragen. En een enkel project is ook al in samenwerking met Liander, is er een wijkbudget bepaald, waardoor je echt slim kan gaan puzzelen, hè, hoe je het beschikbare vermogen samen kan gebruiken.
Ja.
En als je dat goed gaat doen, dan bestaat netcongestie niet. Hè? Dus als je de beschikbare ruimte gewoon samen gebruikt.
Ja. Ja, want de capaciteit op het net is er wel. Alleen op bepaalde momenten is er te veel vraag of te veel aanbod en loopt het vast. Maar als je dat beter spreidt, en dat kan door technische ingrepen, dat kan ook door ander gedrag. Maar het vergt ook inderdaad een samenwerking met een netbeheerder. Waarin je inderdaad zegt van oké, de capaciteit op het net kunnen we beter benutten. Maar we zien ook dat heel veel netbeheerders op dit moment heel erg vastzitten. Maar in ieder geval heel erg voorrang geven aan de mantra van bouwen, bouwen, bouwen. Nee, we moeten verzwaren, we moeten uitbreiden. En nou weet ik dat het net in West, weten we volgens mij ook al, van de oudsher al niet al te zwaar is. Hè? Dus misschien is hier de noodzaak nog wel veel groter om te zeggen van hey, juist local voor local, juist inderdaad andere systemen en anders bouwen kan een oplossing zijn om hier juist wel die woningbouwopgave, de bedrijvigheid en dergelijke op gang te houden.
Nou ja, dat besef dat we heel anders om moeten gaan met het net, dat ligt niet alleen bij de netbeheerder. Kijk, de netbeheerder die kan binnen hun opdracht niet veel anders op dit moment dan bijbouwen. Ze hebben nog maar heel beperkt instrumentarium om dat beschikbare vermogen op een niet alleen eerlijke, maar ook een technisch handige manier te verdelen onderling. Er zijn geen stoplichten op het net. Je kan niet tegen een individuele gebruiker zeggen, nu moet je even niet. Die contracten komen er nu langzamerhand in. Dus de capaciteitsbeperkende contracten. Mm-hmm. Dat helpt enigszins, maar die worden op dit moment vooral toegepast bij de opwek. Dus als er te veel opwek is, dan is er genoeg mogelijkheid om af te schakelen. Maar voor de gebruikers is dat nog heel moeilijk. Het is heel moeilijk tegen een fabriek te zeggen van nou morgenmiddag vanaf 4 uur moet je even wat minder. Hè? Dat kan al, het kan wettelijk wel opgelegd worden, maar dat vinden wij maatschappelijk nog een hele zware maatregel die dus nog bijna nergens wordt toegepast. Maar daar moeten we wel naartoe. Ook dat bijbouwen is uiteindelijk niet voldoende om die pieken allemaal weg te regelen. Daar heb je andere methoden voor nodig. Mm-hmm. Dat zijn gewoon wat mij betreft gewoon, ik noem het al te simpel, stoplichten, die hebben we op de weg ook. En zonder dat zouden we echt alleen maar in de file staan in Nederland als er geen stoplichten waren. Dus dat is precies wat er op het net ook moet gebeuren.
Ja. Ja. Nou, schetst het beeld wat jij schetst van Betuwe Wind en de afgelopen 10-12 jaar is er eentje van een onderneming, een coöperatie die heel erg gericht is op innovatie. Hè? Die echt de risico's durft te nemen, vanuit visie werkt op de toekomst van het gebied, van het energiesysteem. Hoe belangrijk is het inderdaad dat ook de gemeente en de netbeheerder daarin meegaan. Hè? Dus zeggen ook van, wacht even, dit is inderdaad de ruimte waarin ook wij kunnen mee innoveren, waarin wij kunnen meegaan. En proef jij dat die bereidheid er is?
Nou, bij veel mensen is tegenwoordig die bereidheid er wel. Dat was toen we daar al mee begonnen, 10 jaar geleden was het echt met een lampje zoeken. Tegenwoordig is de bereidheid groot, wordt er ook veel over vergaderd. Maar het gaat allemaal wel erg langzaam. Dus de concreet beschikbare maatregelen zijn nog erg beperkt.
Ja. Ja. Maar komt dat inderdaad omdat het de landelijke regelgeving naijlt en veel te langzaam zich aanpast aan die ruimte? Of?
Het gaat om heel veel schijven.
Ja.
Die allemaal min of meer onafhankelijk van elkaar opereren. Dus de lokale netbeheerder, die andere in ons geval, Tennet.
Ja.
De ACM als toezichthouder en de minister. Eigenlijk hebben ze allemaal hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen wijsheid. En echt samen om tafel om het op te lossen, dat zie ik veel te weinig.
Ja. Ja. En wat voor, hoe zou je als coöperatieve beweging dat kunnen bevorderen? Is dat, zeggen we, we zijn goed bezig. Hè? Vanuit Energie Samen zijn we dat gesprek wel degelijk aan het voeren. En ik zie voldoende, ik ben optimistisch over de kanteling. Of zeg je van het gaat allemaal veel te langzaam en
dat het veel te langzaam gaat, dat mogen duidelijk zijn. Hè? Daar heeft iedereen in Nederland last van. Wij zijn wel op alle niveaus in gesprek met die partijen. En dat is wel omdat we daar gewoon een heel sterke motivatie voor hebben. Mm-hmm. En ik bel ook, als ik een lokale probleem heb, bel ik onze lobbyist van Energie Samen. Die met Tennet en met de ACM praat. Ja. Over hoe is de stand van zaken in Den Haag. En dan kan ik dat weer voorleggen aan mijn lokale contactpersoon bij Liander.
Want ze zijn allemaal hier op bezoek geweest. Hè? De gedeputeerden, de politici, de koning is hier geweest. Ja. Wat voor commentaar krijg je tijdens dat soort bezoeken?
Nou, altijd heel veel waardering. Hè? Ja. Dus ik heb ook Maarten Otto van de CEO van Liander op bezoek gehad. En die kwam zelfs een filmpje opnemen die hij alleen aan zijn eigen personeel heeft laten zien. Hè? Dat was een interne communicatieactie. Mm-hmm. Waarin hij eigenlijk ons als voorbeeld gebruikte van hoe je ook goed samen kan werken met maatschappelijke partijen of marktpartijen. En dat, dus hij heeft ook intern nog een boodschap te verspreiden van, joh, we moeten veel meer samenwerken. Ja. En dat vond ik heel leuk dat hij dat deed en ons daarvoor uitkoos. Kijk, wij hebben altijd extra tijd voor ze. Alles wat zij nieuw willen doen bij Liander kost ook ons heel veel tijd. Heel veel bedrijven die zitten er helemaal niet op te wachten. Die zeggen gewoon los het op en kom terug als je klaar bent. Hè? En wij gaan juist zelf suggesties inbrengen, meepraten. Erop wijzen dat de argumenten niet kloppen die ze gebruiken om het niet te doen. En dan krijg je heel vaak nee en af en toe ja. En die energie, die hebben wij daarvoor over. En gelukkig wordt dat heel erg gewaardeerd. Hè? Zijn we daarom bekend geworden. Maar we kunnen ook hard zijn. Onze lobbyist die heeft al diverse keren met rechtszaken tegen de netbeheerders gedreigd. En omdat hij volstrekt in zijn recht staat, gewoon op basis van de huidige energiewet. Ja. En netbeheerders moeten gewoon leveren. Dat staat in de wet. Ja. Dus links om rechts om, je moet leveren. Ja. Hè? Dus, maar ze doen het niet. Dus dat is echt een juridisch conflict ook wat je daardoor met elkaar hebt. Maar af en toe moet je dus ook die harde methode zoeken om via de rechter iets voor elkaar gedaan te krijgen. Ja. En dan is vaak dreigen helpt al. Ja.
Je zei er straks iets over de organisatiecultuur binnen gemeenten, de verkokering en dergelijke. Maar het verhaal over Maarten Otto die hier een filmpje komt opnemen doet me er ook aan denken dat ook een netbeheerder te maken heeft met een interne organisatiecultuur. Hè, die heel erg gericht is op techniek en op technocratie en op rekenen en scenario's. En dus wellicht heeft dat filmpje wat hij bij jullie heeft opgenomen ertoe bijgedragen dat binnen Liander inderdaad die ruimte aan het ontstaan is of ontstaan is al. Om op een andere manier naar dit probleem te kijken. Om niet standaard uit te gaan van we gaan verzwaren tenzij, maar we gaan niet verzwaren mits. Dus dat en die ruimte creëren binnen de schaarse capaciteit die je netbeheerder heeft en binnen en met de adem van de politiek in de nek en het bedrijfsleven die zegt los het op. Dat is best je zou misschien kunnen zeggen een bold move vanuit de netbeheerder. Maar de wetenschap is inderdaad ook dat die organisatiecultuur ook daar maar langzaam verandert. Hè? Dat niet van vandaag op morgen. Hoe ga je om met je eigen ongeduld?
Nou, gelukkig is die met het stijgen van de leeftijd ook iets kleiner geworden, het ongeduld. Ik probeer mijn ongeduld gewoon te gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Dus om de energie, het vol te houden, om door te gaan. Dan maakt het niet uit of ik betaald word of niet. Nee. Dat is gewoon gelukkig kan ik genoeg uren declareren om gewoon een goede boterham te hebben. En de rest van de tijd probeer ik dat geduld productief in te zetten. Ja. Maar dat lukt ook niet altijd.
Je hebt nu afscheid genomen als bestuurder. Hè? Maar je zei al van nou maandag gewoon weer aan het werk. Dat betekent dat je gewoon nog steeds met dezelfde mensen, met dezelfde club dingen blijft doen die jouw hart raken, maar ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Betuwe Wind. Lukt het jou om niet over je pensioen heen te regeren, zeg maar? Dus met andere woorden, gaat die nieuwe bestuurders, dan worden er twee, gaan die last van je krijgen?
Ja, dat is een beetje moeilijk te voorspellen. Ze zijn er nog niet, of ze zijn al wel gekozen, maar nog niet in functie. Dus de komende weken accepteert iedereen nog dat ik me ermee bemoei, zeg maar.
Ja.
En daarna moet ik dat natuurlijk echt wel voorzichtig doen. Hè? Die nieuwe mensen moeten moeten de ruimte krijgen om hun op hun manier dingen te doen. En ik weet zeker dat ze allebei heel anders zijn dan ik. Dus ja. Dat gaan ze echt niet op dezelfde manier doen. Of ik dat... ik weet niet, je hoort wel eens van mensen die dan na een paar maanden denken... ik stop er maar helemaal mee, want dit wordt niks. Ja, zou kunnen gebeuren. Ik denk dat meevalt. Ik denk dat ik vind het ook leuk om kennis over te dragen. En je hebt
nog andere hobby's, toch? Ik bedoel, dit begon als een hobby. Het is een uit de hand gelopen hobby, zou je kunnen zeggen. Want het is gewoon je beroep geworden. Je hebt een enorme track record opgebouwd. Maar heb je nu andere hobby's waarmee je ook wel weer een beetje kunt uitfaceren gaandeweg?
Nou, ik heb wel wat plannen en ik was al begonnen met meer muziek te maken. En dat is voor mij een heel fijne hobby.
Ja.
Ik verveel me niet snel.
Nee.
En dus is wat vaker tennis is ook leuk. Voedselbos. Dus de directeur Voedselbos die... Die wil graag dat ik kom schoffelen.
Ja, precies. Ja.
En dat vind ik ook leuk.
Ja.
Wat er allemaal in mijn hoofd zit, is ook wel belangrijk. Dus ik denk dat ik nog best wel de nodige projecten ook leuk zal blijven vinden. En initiatief zal nemen binnen of buiten de coöperaties waar ik dan gewerkt heb.
Nou, ik gun het de coöperaties en ook jou inderdaad dat er nog veel ruimte zal zijn voor al die ideeën. Ik wens je heel veel succes en heel veel plezier ook in de komende jaren. Met zowel binnen de Betuwe Wind en Energie Samen als ook daarbuiten. Dank voor dit gesprek. Dank voor een kijkje in jouw leven en in jouw overtuigingen. En heel veel succes in de komende jaren.
Ja, geen dank. Leuk om te doen.
Oké. Dankjewel. Dank aan Gerlach. Dank aan de luisteraars. De afleveringen van Leo in Gesprek zijn deze en alle eerdere te beluisteren via Spotify of Apple. Of via de website van Platform Leo. En dat is platformleo.nl. Daar vind je ook meer informatie over Platform Leo. En de volgende aflevering staat alweer in de agenda. Dat zal zijn met Huip van Essen, de gedeputeerde van de provincie Utrecht. En die nemen wij begin juli op. En die kun je dus zo een aantal dagen daarna verwachten via onze kanalen. Dank en graag tot de volgende keer.